Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten Jas Rijens, Aart-Jan, Las Vermeer, Abdi, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurits Leur, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen, Sjoerd Stolk en Anoniem. Speciale shout-out naar onze goats natuurlijk. Robert Heiltjes, Yannick Tjongajong, Tyron en Yannick, Samet Kasic, Joey Dallas en Maarten van der Meer. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Petje Af. Wil je meer content? Wil je Tim Talk? Wil je toegang tot de groepchat? Ga dan naar basketbalpodcast.nl en kies voor luister op Petje Af. Jawel, daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe kansen, maar toch niet helemaal. Het regular season zit erop. We gaan naar de playoffs toe. Eerst de play-in natuurlijk. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uitgebreid gaan we die voorbeschouwen. Maar Tim, voor een laatste avond van een regular season. Ik denk dat het nog nooit zo spannend is geweest. Dat ik nog nooit zoveel plezier heb gehad. Of een soort van zenuwen had bij het ingaan van de avond. Alle East teams om 7 uur onze tijd. Alle West teams om 9:30 onze tijd. En de Knicks komen nog even met een overtime wedstrijd. Tot de laatste 5 minuten van de laatste 82 wedstrijden was er niet bekend welke teams in het oosten tegen wie uit zouden komen. Nou, dat vind ik spektakel.
Ja, het is echt ongekend. Sowieso is dit natuurlijk, bewijst dit wel een beetje dat de manier waarop ze dit de laatste seizoensdag inrichten de juiste is. Maar deze finish was ongekend. En uiteindelijk iedereen die naar de Knicks kijkt, want dat was de wedstrijd die als laatste afgelopen was en hartstikke spannend was. Maar ja, ook nog consequenties had voor de stand. Ja, dat was zoals je je dit voorstelt. Dat is fantastisch.
Ja, echt. Niemand ook getankt. De Bulls hadden niks om voor te spelen.
Ja.
Knalde door tot het einde. Ik snapte er helemaal niks van.
Nee, ik ook niet.
Behalve Cleveland. Die hebben eigenlijk getankt voor een playoff seed tegen jouw Pacers. Nou, ik zat zelfs in die wedstrijd te denken van de Knicks van, jongen, verlies hem nou maar. He, dan ja. Eerste ronde Pacers. En daarmee bedoel ik, ik heb nu zo vaak gezegd, ik wil dat de Knicks in de eerste ronde tegen de Pacers komt, omdat het misschien lijkt alsof ik denk dat de Pacers niks voorstellen. Dat is het niet. Maar ik heb wel liever Pacers dan Sixers, Miami of weet ik veel. En nu
dat
is
dacht
het,
ik heel wel eerst ook.
Ja, en nu is het zo dat ik dus als Knicks zijnde, gaan we eerst tegen, waarschijnlijk neem ik aan, de Sixers spelen. Om vervolgens, als je die wint, tegen de Bucks uit te moeten komen. Om vervolgens, als je die wint, tegen de Celtics uit te moeten komen. Nou, als al die teams gewoon fit waren geweest, dan speel je eigenlijk tegen de top 3 van het oosten op een rij.
Nou ja, met die verstande dat je in de tweede ronde tegen de Pacers speelt. Maar ik volg je.
Ja, oké. Nou, dat zou prachtig zijn. Want ik zei nog van, dan gaan we wel zeker samen kijken. Dat moet echt een legendary ding worden. Maar ja. Ik zag in die wedstrijd, dacht ik dus ook dat. Van, hè, weet je, moet je deze wel echt winnen? Toen OG zo die defense speelde op de rust, dacht ik, bro, laat het gaan. Laat het gewoon, hè? Maar toen jij zei van, ja, de Cavs hebben getankt voor deze positie. Toen dacht ik, ja, meestal moet jij de basketbalgoden niet verzoeken om dit soort matchups. Want dat loopt meestal fout af. En daarom ben ik uiteindelijk wel blij. Ook al denk ik dat het misschien niet de allerbeste optie was voor de Knicks om tegen deze twee teams uit te komen, dat het wel op een eerlijke manier is gegaan.
Ja, en er zit denk ik ook een aspect in waarin je als team vertrouwen dan wel geen vertrouwen in je team uitspreekt. De Cavs hielden sowieso al wat jongens aan de kant. Nou, het is nog tot daar aan toe. En ja, zetten vervolgens in het vierde kwart, in het einde van de vierde kwart, een line-up op de vloer die kon je gewoon niet serieus nemen. Ja, dat was zo overduidelijk. Dat zijn voor de spelers, voor de jongens die daar spelen, geen fijne signalen. Hoe kan het nou toch waar zijn dat je zoveel moeite doet tegen een Charlotte team overigens, die ook incentive hadden om te verliezen. In verband met de lottery odds en de plek die ze straks in de lottery gaan krijgen. Dus je moest echt moeite doen om te verliezen. En dat gewoon doet terwijl je plek 2 had kunnen krijgen. Ja, weet het niet. Ik vind het...
Ja, maar waardig. Ja, Charlotte, San Antonio, allebei konden ze beter verliezen op de laatste dag. Maar misschien dat omgekeerd de basketbalgoden ook werken, dat die loterie in hun voordeel uitvalt.
Ja.
Ik geloof, ja, sorry, ik weet dat het misschien een beetje bijgelovig klinkt of zo, maar ik geloof hier wel een beetje in. En de Cavs, hè, met alle respect, er zijn veel leuke Cavs fans in mijn inbox, maar er zijn ook, nou niet een paar, wou ik zeggen, maar er is eigenlijk eentje die ik gewoon niks gun. Die, waarvan ik denk van, wacht maar, jullie zijn echt precies het team om dit te doen en jullie gaan ook precies jullie verdiende loon krijgen hiermee.
Ja, ik vind het wordt straks natuurlijk wel heel makkelijk. Je kan de geluiden al wel een beetje uittekenen die er gaan komen als ze in de eerste ronde op hun donder krijgen. En dan denk ik, ja, dan heb je het wat mij betreft en heb je uiteindelijk niks in handen. Want en stel nou dat je de eerste ronde wint en je vliegt er dan alsnog uit. Wat heb je dan bereikt? Wat, dan heb je een ronde gewonnen. Dan kan je, nou ja, als je je daar een stuk beter van gaat voelen, ja. Succes daarmee. Er zijn teams die dat inderdaad kunnen. Die zich beter zouden moeten voelen als ze een serie winnen. Cavs zouden daar niet één van moeten zijn.
Ja, ik en ook in de fase van de beeld waarin zij zitten. En daar bedoel ik mee van wat gaat er gebeuren met Donovan Mitchell de aankomende zomer. Ik zeg je eerlijk man, als ik een speler was en iedereen gaat over mijn team zeggen, ja, jullie dakken de smoke, jullie zijn een bitch team, jullie zijn het enige team wat getankt heeft voor een positie. Ja, echt een Donovan Mitchell geleid team. Hoe, dus zou ik ook, hallo, ik ben geen bitch.
Nee, daarom. Hij weet ook hoe hij er vorig jaar uit is gevlogen. Dat was zwaar teleurstellend. En dan is dit het antwoord op het laatste moment van het seizoen. Als je playoff seeding bepaald wordt. Zit je tactiek? Ja, dan sta je er wat mij betreft niet fijn op.
Ja, ik ben benieuwd hoe dat voor hem meespeelt. En of spelers überhaupt inspraak hebben eigenlijk op zo'n beslissing. Wordt het besproken in de kleedkamer van, hey guys, we weten wel eigenlijk ergens dat als we deze wedstrijd verliezen, dat we natuurlijk tegen een gunstigere tegenstander komen in de eerste ronde.
Is er, ja.
Wat denk je dat aan de spelers?
Nee, ik denk als je dit aan de spelers had gevraagd, hadden ze gezegd nee. Ik kan, nee, als er wel een speler is die dit
prima, ja, als ze aan ja zeggen, dan zegt het eigenlijk ook dan, alweer genoeg. Natuurlijk.
Dan heb je, dan wat mij betreft, kun je beter ergens anders gaan spelen. Nee.
Maar nee. Ja, het is een beetje gek misschien, ja. Dat je toch besluit.
Nou, in ieder geval zeer opvallend, want ze waren de enige uiteindelijk. Ik denk dat alle ploegen op zich ofwel aan hun verplichting hebben voldaan of hard hebben gespeeld, in het geval van de Knicks, tot het laatste moment. En daarmee in ieder geval een signaal afgeven van, we kijken niet meer naar de seeding. Als je kampioen wil worden, dat zou je ambitie moeten zijn, als je in ieder geval voor de bovenste helft van de playoff van de seeding, dan maakt het niet uit waar je eindigt. Gewoon gaan en je ziet wel wie je in de eerste ronde krijgt. En wat mij betreft hebben alle ploegen, behalve Cleveland, dat signaal afgegeven.
Ja, en nu komen ze tegen de Magic, hè? Ik weet niet echt of dat nou een goed team is voor hen om tegen te spelen.
Nee, ik denk het niet. En dat is natuurlijk makkelijk praten als je ze gezien hebt tegen de Bucks. Maar wat ik van de Cavs gezien heb, is het een ploeg die ook niet snel en vlotjes en makkelijk speelt. Alles behalve zelfs. Nou, dat kan in de playoffs op zich. Dat is niet zo'n probleem. Maar dan denk ik dat ze het met de Magic een team treffen dat dat prima tegen bestand is. Ja. En ja, dan zullen ze in de frontcourt mogelijk hun winst moeten behalen. Tenzij Jonathan Isaac starter minutes gaat krijgen en verdedigt zoals hij dit hele seizoen al verdedigt. Want nou, dan zou ik ook tegen de frontcourt jongens zeggen, succes, het gaat hem niet worden.
Minister of Defense, wacht maar tot Jonathan Isaac Donovan Mitchell gaat verdedigen.
Dat zou, ja, ik neem aan dat Jalen Sachs dat gaat doen.
Ja, Jalen Sachs gaat starten op hem de hele wedstrijd. Maar wat denk je van beslissende minuten als Donovan Mitchell zijn schot off moet krijgen en er komt Minister of Defense met 50 centimeter extra uitstrekbare armen even zijn hele game smadderen. Wegwezen, jongen. Ik kan me niet voorstellen dat als jij niet een Cavs-fan bent, dat je op dit moment sympathie gaat krijgen of dat sympathie gekweekt wordt voor de Cavaliers.
Nee. Ik denk dat er weinigen zijn die dit kunnen. Ik bedoel, je kan het wel uitleggen. Het is duidelijk wat ze hiermee wilden. En wat letterlijk de verklaring is voor de acties die ze hiermee hebben gedaan. Maar ja, dan lijkt het me dat je zelfs als Cavs-fan zijn zou zeggen van ja, dit is niet de manier. Dit zou niet de manier moeten zijn. En als Magic-fan zou ik zeggen, ja, je had echt slechtere matchups kunnen krijgen in die eerste ronde. Ik zou hier
echt wel wat
van maken, hoor.
Ja, denk ik ook. Dus dat is al één ronde waar ik heel enthousiast over ben, die ik zeker wil gaan bekijken. Ja, Knicks had ik het net al kort over. Zij gaan dus in eerste instantie uitkomen tegen de winnaar van de Miami-Philadelphia-serie. Die play-in gaan we het sowieso zo meteen over hebben. Ik denk dat alles mogelijk is bij de Knicks. Ze kunnen in de eerste ronde eruit vliegen. Ik heb het er net in de groupchat met Daan over gehad. Dat is onze Sixer fan. Die heeft beloofd een GOAT abonnement te nemen als de Sixers kampioen worden. Dat ik de volledige support van de podcast achter de Sixers zet natuurlijk. Want ik krijg niks als de Knicks winnen. Dus ik vind het allemaal prima. Maar Celtics gaan uitkomen tegen de 8 seed. Nou, wie zou dat kunnen zijn? Kijk, in een ideale wereld is dat Miami. Dan denk ik dat je de leukste eerste ronde matchups hebt. Want dan heb je de Celtics tegen wie ze er vorig jaar zijn uitgevlogen. Dan heb je de Cavs die wouden tanken tegen de Magic die hongerig zijn om iedereen te laten zien waar ze zijn. Dan hebben we de Bucks Pacers, de rivalry waar we zo op komen. En de Knicks tegen de Sixers. Mooi.
Burenclash.
Ja. Dus ik zei net rivalry. We herinneren ons allemaal het moment dat Giannis heel boos was over die gameball. En maar er is meer natuurlijk eigenlijk. Daarom dacht ik van, dat moet ik even aan Tim vragen. Want die Bucks Pacers onderlinge dingen, dat begint echt een rivalry te worden. Je zag gelijk Malik Beasley met uitspraken en zo. En zo'n eerste ronde, en in dit geval nog best wel gunstig denk ik ook. Want de laatste update over Giannis is dat hij wel aan het rehab is. Dat hij daily bezig is. Maar dat er toch echt wel twijfel is of hij die serie tegen de Pacers zondag al... of hij daar al bij kan zijn. Dus, Giannis heeft natuurlijk wel in het verleden laten zien dat hij wat sneller van injuries terug kan komen dan de gemiddelde mens. Daarom is hij ook de Greek Freak. Maar ja, die rivalry. Waarom is dit nou precies gebaseerd? Want ik denk dat veel neutrale mensen die gewoon hun eigen team volgen, als ze denken aan de Pacers, nou niet per se denken, hey, rivalry met...
Nee, ik denk ook wel dat het iets nieuws is. En het is een beetje gevoed door enerzijds het feit dat dit division rivals zijn. Twee ploegen die eindelijk, voor de Pacers is het namelijk alweer een aantal jaar geleden dat ze meaningful basketbal hebben gespeeld. En de Bucks zijn al een aantal jaren natuurlijk gewoon hartstikke goed.
Ja.
Dus dat helpt wel. Ja, in dit seizoen troffen ze elkaar niet alleen vier keer, maar nog een keer extra in de in-season tournament. Je hebt inderdaad, je noemde het incident met de gameman net al. Er was in het in-season tournament een moment, ik weet niet of je dat nog herinnert, met Tyrese Halliburton die een dagger 3 raak schoot en toen een soort Dame time.
Zeker.
Ja, het zijn allemaal kleine dingetjes die in ieder geval bijdroegen. En om heel eerlijk te zijn, denk ik vooral dat er wel een behoefte is aan rivalry. En als je dan dus ziet dat er een beetje spanning ontstaat tussen twee teams die elkaar meermaals treffen op hoog niveau. En in dit geval de underdog tussen aanhalingstekens Pacers die 4 van de 5 wedstrijden wisten te winnen. Dat helpt allemaal ook. Het zijn allemaal ingrediënten die maken dat men denkt, ja, dit is wel leuk. Dit is wel iets. Daarbij... Wisconsin, Milwaukee is voor Tyrese home ground. Dus er ligt voor hem ook altijd nog wel een beetje een laag bovenop daarmee. Kortom, dan heb je denk ik... Ik hoop het in ieder geval, want we moeten het nog maar zien. Dan heb je wel een aanstaande rivalry te pakken. En dat wordt heel erg geholpen door een playoff matchup nu.
Ja, want kijk, je zei het al, er was heel erg behoefte aan een rivalry. Dat wil de NBA altijd graag. Maar soms op rivalry week was ik wel zeggen, rivalry day. Maar
klopt.
Ja, dan worden er rivaliteiten bedacht eigenlijk die nergens op gebaseerd zijn. Maar dit is dus daadwerkelijk wel iets wat aan het groeien is, zeg maar.
We zien het groeien, laat ik het zo maar noemen. Het is niet iets historisch wat er altijd is geweest, maar je ziet zeker wel dat er een beetje... En Malik Beasley, waar je net aan refereerde, was in januari al. En dat was toen speelden ze elkaar namelijk meermaals in korte periode. En nadat ze, ik denk op dat moment, hun vijfde wedstrijd al hadden gespeeld. Want ik denk dat ze voor de laatste keer begin januari al tegen elkaar gespeeld hebben. Kwam hij online met bij Chris Haynes. En toen zei hij, feitelijk zei hij volgens mij vrij vertaald... Het is allemaal leuk dat we verloren hebben van ze, maar we zien ze in de playoffs en dan is het echt aan.
Oké, let's go dan. Ja, dat soort uitspraken. Als ik de main guy op mijn team was, of een van de top 3 guys, en de fucking 5e, 6e speler op het team zag zulke dingen, dan zou ik echt denken, kill. Laat me met rust, jongen.
Ja, toen was het de starting shooting guard. Volgens mij is hij inmiddels...
Ja, maar net aan ook niet.
Starting bench player.
Ja, hij heeft meer wedstrijden gestart. Maar goed, maar even om dit stukje af te sluiten. Want de play-ins zijn natuurlijk aanstaande. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Knicks, Pacers, tweede ronde. Hoe groot zien we die kansen?
Als je uitgaat van de Pacers-serie. Sowieso boven de 50%. Ik denk dat de Pacers er Goed voorstaan in deze series. Als je her en der de signalen ook ziet, dan zijn er genoeg die denken, met de staat waarin de Bucks verkeren, Pacers hebben een goede kans. En dan denk ik ook echt.
Ja, doe dan maar Pacers Sixers, anders lopen we dat GOAT abonnement mis. Dat willen we niet natuurlijk. Hey, voordat we verder gaan en het over de play-in gaan hebben, moet ik toch weer even onderbreken. Vind ik vervelend, dat zei ik vorige week ook al. Maar we hebben het DBP Army weer op volle sterkte nodig voor de playoffs. We zijn afhankelijk van jullie steun. En ik zou het mooi vinden als we weer met 100 man sterk staan bij de aanvang van de finals. Support the movement. Ga naar debasketballpodcast.nl. Kies voor luister op Petje Af. Je kunt ook een eenmalige donatie maken als je niet per se op extra content zit te wachten of een groepchat. En als je niet financieel wilt steunen of kan steunen, help ons dan alsjeblieft door een 5-sterren review op Apple Podcast achter te laten met een leuk verhaaltje. Of op Spotify gewoon op die 5-sterren te klikken. Volg ons op Instagram, TikTok. Help ons gewoon op die manier groeien dan. Kost je niks, maar wordt wel gewaardeerd. Deze week wil ik een hele speciale shout-out geven aan Theo Bos. Een 75 euro donatie, een van de allerhoogste aller tijden. Wij zijn geen politieke partij, dus die miljoenenbedragen zien we nog niet verschijnen. Maar dat wordt echt heel erg gewaardeerd. Iets waar je gewoon niet echt eens wat voor terugkrijgt. Ja, eeuwige dankbaarheid natuurlijk. Maar dat vind ik echt een... Theo Bos is de toppen van de week, zeg maar. Dus, basketballpodcast.nl, join the family, support the movement. Let's go. Ja, Tim, de play-in. Laten we even gewoon chronologisch beginnen. Of chronologisch in het oosten en dan onderaan. Bulls-Hawks. De series dit seizoen 2-1. Vorig jaar 2-2. Je kan zeggen dat de teams aardig aan elkaar gewaagd zijn. Vorig jaar waren de Bulls de 10e seed. En versloegen ze de Raptors om vervolgens te verliezen van de Heat. Nou ja, waar die uiteindelijk zijn beland. Ik vind dat altijd een stuk minder erg. Als je verliest van een finals team of een conference finals team, dan heb je zoiets van, ja, dat had ook in de tweede ronde kunnen gebeuren.
Ja, ze stonden zelfs nog op voorsprong in die wedstrijd. Ze zouden hem ook kunnen winnen.
Ja, oké, maar dat zijn de Heat. Daar sta je nooit echt op voorsprong. Je begint met 10-0.
Dat is waar, ja.
De Hawks wonnen de play-in game van de Heat. Hè, dus dat team. Werden de second seed, kwamen uit tegen Boston. Of werd het second seed, zeg ik.
Seventh
seed, ja. Kwamen uit tegen Boston. Wisten nog wel iets van weerstand te bieden. Het gekke aan dit Hawks team is dat ze dit seizoen wedstrijden hebben gehad. Een groot aantal wedstrijden zonder Trae Young. Maar ook zonder DeJounte Murray. Met DeJounte zonder Trae zijn ze een 500 team. En met Trae zonder DeJounte zijn ze een 500 team. Beide spelen samen 41%. Dus.
Ja. Dat is dat vind ik vooral moeilijke cijfers. Geeft wel een beetje weer waar de essentie van de pijn zit bij de Hawks. Maar goed, aan de andere kant kun je stellen, ja, dit is één wedstrijd. En dan gaan veel van dit soort regels die we over het hele seizoen hebben opgebouwd, gaan natuurlijk overboord.
Maar ja, dat is zo. Kijk, als we aan de het momentum denken, dan zou ik zeggen, ja, hoe ik de Bulls heb zien spelen gisteren, dan zou ik ze kiezen over deze. Als die het hele seizoen zo hadden gespeeld zoals ze gisteren speelden, dan hadden ze in de play-offs gestaan.
Dat is het een beetje met de Bulls. Ja, het is, ze kunnen dat blijkbaar niet vaak genoeg. Maar als ze een goede dag hebben, is het echt een heel serieus team. En daar heb je echt heel veel last van. Ik heb op diezelfde dag waar jij nu de Bulls niks hebt zitten kijken, die ik overigens natuurlijk op het einde ook nog met je meekeek, de wedstrijd van de Pacers tegen de Hawks gezien. Dus die heb ik ook nog op het laatst aan het werk gezien. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen als het gaat om De beoordeling van de Hawks. Want het was echt om te huilen. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Het was echt heel slecht. Maar goed, daarvan zou je kunnen zeggen, joh, het boeide voor hun niet zo heel veel meer. Dus til niet te zwaar aan die wedstrijd. Wat ik wel een groot verschil tussen beide ploegen vind, is dat ik denk dat de weerbaarheid van de Bulls een stuk groter is. Dus als de Hawks het allemaal voor de wind gaat in die wedstrijd, hebben ze wat mij betreft een kans om te winnen. Ik vraag me af op het moment dat ze op achterstand komen, of er gaan dingen niet meteen zoals ze zouden willen.
Ja. Ja,
hoe doen ze het dan? Ik denk dat de Bulls daar feller, beter, sowieso een beter collectief. De Hawks missen ook belangrijke spelers, dus dat helpt ook niet.
Ik denk eerlijk gezegd dat we dit kunnen samenvatten als een unaniem gok op de Bulls, zeg maar.
Bulls, ja.
Ja. Gaan we naar de volgende serie. Ook een soort van mini-rivaliteit. We herinneren ons allemaal nog Tobias Harris over me. En dat zijn dan de Sixers tegen de Heat. Jimmy altijd extra gemotiveerd om tegen zijn oude team te spelen. De season serie staat op 2-2. Maar een groot thema van dit Sixers seizoen was natuurlijk het ontbreken van Embiid. Zonder Embiid waren de Sixers 16-27. Met Embiid waren de Sixers 31-8. Dit is echt de wolf in schaapskleren, zeg maar. Het is een play-in team wat, denk ik, normaliter de second seed in het oosten was geweest. Als Embiid fit was gebleven. Vorig jaar verloren de Sixers in de tweede ronde van de Celtics met 4-3. Maar ook met blessure bij Embiid, als ik me niet vergis.
Ik weet niet of hij echt wedstrijden heeft gemist.
Ik weet dat die Harden super game was zonder Embiid, als ik me het goed herinner.
Dat was in het begin van de serie. Ja, het werd in ieder geval een heel spannende serie. Sixers waren echt aardig dichtbij.
Ja, dus echt een gevaarlijke klant, denk ik. De Heat. Ja. Die begonnen vorig jaar slecht, verloren hun eerste play-in wedstrijd om vervolgens lekker door te knallen tot aan de finale. Waar ze dan wel verloren uiteindelijk en vrij kansloos tegen Denver. Maar dat terzijde, de Heat blijven heaten. Sixers Heat.
Ja, dit wordt er wel eentje. Ja, ik vind het wat lastig om. Nou, in zoverre wat lastig om te voorspellen. Ik kan er een heel leuk verhaal van maken. Maar wat mij betreft is als het als Embiid er is. En hij loopt niet in de rondte te hinken. Omdat hij echt heel erg gehinderd wordt door zijn blessure. Zouden de Sixers dit gewoon moeten winnen? Ik heb de Heat vaker gezien. En vaak tegen jou gezegd ook van. Ja, het spijt me echt. Zelfs tot recent aan toe. Ik zie het niet. En laat het dan maar als een duveltje uit een doosje gebeuren. Maar ja. Wat mij betreft zouden de Sixers dit gewoon moeten winnen.
Oké.
Jij?
Kijk, ik wil dat de Sixers het winnen. Omdat voor mij de ultieme test om mijn professionaliteit te behouden zou zijn als de Knicks tegen de Sixers uitkomen. Ik moet dan natuurlijk niet gaan terugkrabbelen en zeggen dat Embiid een goede speler is als ik hem al 3 jaar achter elkaar een play-off loser noem. En de Heat tegen de Celtics, dat zou betekenen dat de Heat dus uiteindelijk winnen van de Bulls in onze voorspelling. Ja, dat zou ik ook gewoon een mooie first round matchup vinden.
Zeker.
Ik denk dat sinds Embiid terug is, hij is op volle sterkte. Season series van de afgelopen jaren. Is lastig om iets uit af te leiden.
Ja, Embiid heeft last. Dat hebben we nog gezien. Dus de vraag is in hoeverre die fysiek echt 100% is.
Ja.
Je zou jezelf kunnen afvragen, is dat nodig? Ik weet het niet. En dit kijk is ook hoe Tyrese Maxey speelt.
Ja, dit is ook geen playoff game. En in wat je zegt, Tyrese Maxey, fantastisch.
Mm-hmm.
Maar dit is ook geen playoff game. Dus die playoff flu van Embiid gaat ook nog niet in. Dus ik zou wel zeggen Sixers over Heat, ja. Ja.
Unaniem.
Ja, mensen vinden het altijd vervelend als we met elkaar eens zijn. Maar volgens mij zijn we gewoon twee verstandige mensen. Dus ja.
Gebeurt als je first take wil, moet je ergens anders zitten.
Ja, echt ja. Gaan we naar het westen. Kings, Warriors. Kings hadden een 46-36 record. Warriors hebben een 46-36 record. De season series is 2-2, dus tot nu toe zijn ze echt even goed of even slecht, net wat je ervan wil maken. En vorig jaar troffen ze elkaar in de playoffs. Toen werd het 4-3 voor de Warriors. Was eigenlijk de gebeurtenis waardoor wij misschien wat sceptischer naar Sabonis en zijn getallen kijken. Dus ja, we zijn een jaar verder. Er is veel gebeurd bij de Warriors dit jaar. Maar ja. Hoe het spreekwoord ook weer? Oude honden verleren trucjes niet? Of weet ik veel iets in.
Laten we daar maar.
Ja, volgens mij, volgens mij is het iets heel anders. Maar in ieder geval. Voor mij van zo'n one game ding. Ja, ik moet dan voor de ervaring van de Warriors gaan. Kijk, een one game ding moet toch Draymond niet ejected worden. Moet toch Steph gewoon Steph kunnen zijn. En
wordt wel in Sacramento gespeeld, hè?
Ja, maar dat is vorig jaar in de playoffs geen moeite mee. Dus.
Ja, dat is waar. Ja. Vorig jaar, ik dacht alweer een mooi punt te maken, maar het is volledig kansloos.
Ja.
Was dat inderdaad ook, werd dat ook niet echt. En vorig jaar hadden de Warriors nog wel een seizoen waarin ze uit beter waren dan thuis. Uit slechter waren dan thuis, sorry.
Ja, heel veel slechter, weet je nog.
Ze konden uit niks winnen in het reguliere seizoen.
Ja.
Ik denk dat ze wel een beetje moe worden van elkaar. Deze teams hebben elkaar de afgelopen tijd zo vaak en zoveel getroffen. Die kennen elkaar door en door, mag je aannemen.
Ja, maar ja, je kan ook zeggen van hadden ze maar wat beter hun best moeten doen allebei. Kijk, dat de Kings hier eindigen is niet zo goed van ze. Maar dat de Warriors op dit punt zijn beland, ja.
Ja, van de Kings is denk ik de mate waarin ze teruggevallen zijn ten opzichte van vorig seizoen. Als je puur kijkt naar de stand, is natuurlijk een heel grote stap geweest, ja.
Ja, van de stand, maar dat is ook hun omgeving. Zij zijn zelf eigenlijk relatief hetzelfde gebleven. Ja, en dat is het probleem. Ze hebben geen vooruitgang geboekt. Dus waarom zou jij mij dan nu kunnen laten geloven dat zij dit jaar beter zullen zijn, terwijl ze intern niet vooruit gegaan zijn. En terwijl de Warriors, je noemde het net vorig jaar, waren ze super slecht aan de road, dit seizoen een 25-16 record aan de road hebben. Dus waarom? Ja, wat geeft mij enkele tekenen van dat de Kings het dit jaar beter gaan doen dan de Warriors?
Ja, met het feit dat bij de Kings natuurlijk Herder en Monk oud zijn. Ja, weet je. Dan wordt het, dan wordt de rotatie wel. Ja, er komt wel een hoop druk te liggen op jongens die dat waarschijnlijk niet gewend zijn. Nee, ik denk dat de safe bet is dat de Warriors dit gaan pakken. Ja,
ja, daarom. Dus, nogmaals, geen first take dingen, maar wel.
Sorry. Ja.
De andere serie in het Westen. Pelicans, Lakers. Ja, dit is misschien voor de Pelicans het slechtste wat ze had kunnen gebeuren. We zijn 1-3 in de season. Series tegen de Lakers. Echter is er één soort van joker mogelijkheid. En vandaag werd door Mike Greenberg gezegd, de Lakers moeten helemaal niet spelen vanavond.
Ja, ze willen geen zevende
worden.
Nee.
Je moet alles eraan doen als Lakers zijnde om Denver te ontwijken. Anders lig je er sowieso uit in de eerste ronde. Dus voor morgenavond, als het aan Mike Greenberg ligt, of vanavond voor de luisteraar, zouden de Lakers gewoon de handdoek in de ring moeten gooien. En voor die game tegen Kings of Warriors gaan. Wat vind je daarvan?
Ja, spelen. We hebben het eerder over de Cavs gehad. Dus dan denk ik wel een beetje dat je kan aanvoelen wat ik daarvan vind. Ik vind spelen met vuur. Ik snap het. In dit geval snap ik het zelfs nog meer dan het hele verhaal van de Cavs. Maar ik vind het zo groot risico. Want het alternatief is dat je deze wedstrijd dus verliest. En in die volgende wedstrijd een slechte dag hebt en eruit vliegt. Ja, dan heb je helemaal niks. En dan vind ik het verschil met een eventuele eerste ronde matchup met de Denver natuurlijk wel heel erg groot.
Ja, maar kijk, vorig jaar versloegen de Lakers de Grizzlies en de Warriors allebei met 4-2. Nou, vervang de Kings mogelijk door de Grizzlies. En de Warriors heb je met 4-2 verslagen. Dat je dat nog een keer kan doen, dat is misschien niet gek om aan te nemen.
Maar dat waren series.
Dat waren series.
Dit is één wedstrijd.
Snap ik, dat waren series. Maar van de Nuggets verloren ze een serie 0-4. Dus ik kan me wel voorstellen dat. Nogmaals, misschien moet je de basketbalgoden niet verzoeken voor zulke dingen. Maar als je dan toch ergens er echt hard over na moet denken, zou het voor mij wel deze keer zijn.
Ja.
Kijk, als je de wedstrijd verliest en dan uiteindelijk de volgende wedstrijd verliest van de Warriors of the Kings. Hè, je moet wel vrij zeker zijn dat jij die kunt winnen. Want als je die verliest, dan ben je natuurlijk het lachertje geworden, zeg maar.
Ja, dat vind ik het hele grote risico eraan. En dan kun je zeggen, in normaal doen zou je die moeten verslaan. Dat ben ik denk ik wel met je eens. Maar ja, we spelen geen series waarin de beste meestal wel komt bovendrijven. We spelen één wedstrijd. Ja, dan is het ook een beetje een kwestie van hoe heb je die middag nog geslapen? Want als dat fout gaat, dan, ja, dan heb je helemaal niks. Ik vind het lastig. Ik weet overigens niet, ik heb zo snel ook niet gekeken wat de Pelicans tegen de Nuggets doen dit seizoen. Dus ik weet niet of het voor de Pels dan wel heel erg goed of beter misschien wel is om tegen de Nuggets te spelen. Maar, ja, maar die zullen eerder gewoon...
Ja, voor de,
ja, die zullen blij zijn dat ze er zijn.
Ja, voor de Pelicans is het minder traumatisch. Ja, die zijn gewoon daar. En kijk, we zeiden net... misschien is het voor de Lakers niet handig om tegen de Nuggets uit te komen. Maar mochten de Kings wel winnen van de Warriors... dat is ook een van de minst favoriete matchup van de Lakers. Want de Kings zijn 4-0 tegen de Lakers dit jaar. Dus hoe dan ook is het een lastig pakket voor...
Ja, en de Lakers spelen hun wedstrijd voor dat de Warriors Kings spelen. Dus ze kunnen ook niet kijken van wat is daar gebeurd.
Ja, ja, precies. Dan dus hebben ze dan wel slim gedaan, NBA. Als je ze toch wil beschuldigen van LeBron helpen af en toe. Dan is dat hier minder van toepassing.
Ja, ze zullen het zelf moeten doen. Ja, het zal een interessant surplus zijn om te volgen tijdens de wedstrijd. Helemaal als bijvoorbeeld de Pelicans de lichten uitschieten in het tweede kwart. En weet ik veel, op 20 punten voorsprong komen. Ja, wat doe je dan? Ga je dan helemaal tot het gaatje om te winnen? Of denk je op een gegeven moment van, nou, we hebben nog een kans. Het komt wel goed.
Ja.
Maar wie pik jij met al deze context om die wedstrijd te winnen? Lakers, Pelicans?
Lakers.
Mooi. Ik ga voor de Pelicans.
Ja, denk je?
Ja, ik denk het wel. Ik heb ze natuurlijk, we hebben ze gezien in de laatste wedstrijd van het seizoen. De Lakers, de Pelicans... hebben een slechte beurt gemaakt tegen de Lakers. Dat hebben ze het hele seizoen al gedaan. Dus de matchup is slecht. Ik ben heel benieuwd en ik vertrouw er ook wel een beetje op... dat ze echt kunnen, ja, een beetje een bounce-back game kunnen hebben. Tactisch wat aanpassingen kunnen doen. Want ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen... maar ze zijn tegen de Lakers eigenlijk altijd verdedigend echt slecht. Terwijl de rest van het seizoen het best aardig verdedigend team is.
Ja, dus dit jaar.
Het lijkt me meer een beetje een tactisch verhaal aan het worden... zo langzamerhand.
Hmm. Ja... Ja, ik zie de Lakers wel winnen van de Pelicans. One game, ja. Wat betekent...
Ja, en daar zijn de Lakers. De Lakers kunnen zich goed opladen voor dit soort. Dus daar zijn ze... Ik bedoel, ik snap de argumenten. En de Lakers hebben een hele goede kans. Maar ik hoop dat de Pelicans zich van hun beste kant kunnen laten zien. Ik heb ze namelijk ook gezien. Als het wel klikt, als ze goed schieten. Dat zal een nummer 1 voorwaarde zijn. Hmm. Als dat zo is...
Ja...
Dan, zijn ze moeilijk te stoppen.
Wat vond je trouwens laatst van dat de Lakers 13 minuten in een kwart hadden gespeeld? In het derde kwart. Had je dat meegekregen?
Ja, gek Grizzlies, toch? Ja. Ja, raar hè? Dat de hele stadion dat niet in de gaten heeft.
Nee, maar ja, de klokken moest gereset worden. Of de shotklok. En toen hebben ze ook de gameklok gereset. En niemand heeft het gewoon...
Nee, en de NBA achteraf zegt ook gewoon... Kom dan met Steven naar buiten.
Ja, dat was
het. Ja, we hebben het onderzocht en het is waar. Ja, en daarmee is het af. Oké.
Okay. Ja, precies.
Leuk voor de statistieken.
Ja, echt hè. Maar ja, LeBron had het waarschijnlijk voorspeld... dat er wel eens een klokprobleem zou komen. Maar ja, ik vond het wel grappig. Ja. We hebben het voor de TikTok-filmpjes deze week... hadden we het even over de MVP, hè?
Ja.
En voor mij is het... Ja, het is wel gewoon een beetje zo nu dat... Omdat Shea dus inderdaad eerste is geworden. Omdat er in zijn team, het sowieso natuurlijk het jongste team... wat zo hoog is geëindigd. Sinds misschien wel de vorige OKC, het andere. Ja. Maar ja, dat zegt wel iets voor mij. En ik vind het sowieso moeilijk. Ik vond Jokic de leader... Ik vind Luka doet er een gooi naar natuurlijk. Maar ja, voor mij het feit dat je niet met andere All-Stars in een team speelt. Dat de gemiddelde leeftijd van je starting line-up lager is dan dat van de University of North Carolina. Ook al vind ik hem echt irritant de laatste tijd. En ik vind ook dat hij een foul merchant is. Maar ja, dat is voor mij genoeg om het gewoon aan Shea te geven.
Ja, ik denk dat hij met zijn eerste plek, wat het dan er nu geëindigd zijn, de race wel onbedoeld een stuk moeilijker gemaakt heeft. Ja, het leek wel duidelijk dat, zeker gezien de recente ontwikkelingen, tussen Luka en Jokic had staan. Nou, we hadden het vorige week over, toen zei ik nog van het feit dat de stemmers het nu na het seizoen hun stem moeten maken en inleveren, zou nog wel eens goed uit kunnen pakken voor Luca. Want dan worden natuurlijk de laatste weken meer meegenomen in je afweging dan normaal gesproken. Als je eerder je ballots in moest leveren. Alleen ja, dan is deze laatste ontwikkeling namelijk dat de Thunder nummer 1 en 6 zijn geworden.
Ja, en dat is het. Als je dat lijstje zit in te vullen en je ziet dan de mogelijke namen staan. Of waarschijnlijk ga je even naar de standings kijken. En denk je, ja, hoe kan ik over deze guy heen gaan die gewoon de meeste 30 punten wedstrijden had dit seizoen. Staat bovenaan in de Westen. Laten we even naar zijn teamgenoten kijken. De casual fan kent de helft van die namen niet eens met wie die speelt.
Klopt.
En dan heb je als tweede kandidaat Jokic. Nou, dat is misschien de veilige keuze als je denkt van zo, hoe gaat mijn ballot eruit zien als het openbaar wordt. Ja, toch maar beter om op de beste speler in de wereld te stemmen misschien.
Ja.
Dus dan is het dat. En kijk, ik snap van jouw kant Luca, maar ik zeg je eerlijk, en dit is niet omdat ik een homer ben of zo, maar voor mij is het ook Jalen Brunson over Luca.
Hij krijgt meer en meer aandacht de laatste weken, merk ik.
Kijk, als we kijken naar de... Je had het net over record en standings. Kijk, als we kijken naar standings, dan staat Shea gelijk met Jokic. Maar toch geven we hem die MVP, omdat ze als eerste zijn geëindigd. Dus de season series is ergens beslist in zijn voordeel.
Klopt.
Als we kijken naar standings, dan staan de Knicks natuurlijk boven de Mavericks, omdat zij tweede zijn geëindigd in het oosten. Maar de Mavs hebben net zoveel wedstrijden gewonnen als de Knicks. Allebei 50.
Mm-hmm.
Alleen, Brunson heeft dat gedaan met 30 gemiste wedstrijden van Anunoby, 50 gemiste wedstrijden van Julius Randle, 50 gemiste wedstrijden van Mitchell Robinson. En Doncic heeft dat gedaan met een andere All-Star, Kyrie. En ik denk dat daar voor mij, kijk, je kan zeggen, ja, voor de trade deadline waren de Mavs niet het complete team wat ze nu zijn. Zeker. Maar zij hebben niet met dezelfde omstandigheden te maken gehad als de Knicks. En dan is voor mij het enige wat Doncic heeft over Brunson, dat zijn stats. Maar dat heeft Doncic over iedereen.
Ja, dat is de reden dat hij bovenaan staat. Een veelgehoorde klacht richting Luca de afgelopen jaren, want het is natuurlijk niet de eerste keer dat hij meedraait, was hij begon het seizoen slecht. Dit jaar ook niet van pas. Mocht je dat trouwens lezen, want het wordt ergens nog wel eens een keer opgehaald. Van mensen,
ja, maar dat wordt gewoon gerecycled, die dingen. Joh.
Precies, dat zijn mensen, dat kun je zo zien. Die hebben dus dit jaar niet gevolgd. Want dat deze is zelfde... was dit jaar voor de verandering.
Ja, ik heb dit met Julius Randle het hele seizoen meegemaakt. Dat mensen nog wel... En we weten allemaal...
Oude takes omhoog halen.
Ja, en we weten allemaal hoe ik over Julius Randle dacht. Ik was die man helemaal zat. Ik dacht, maar ja, hij heeft me gewoon dit seizoen laten zien dat het ook anders kan. Dus wat moet ik dan... En met Luca in die top begon elk jaar dik aan het jaar. Zichtbaar out of shape voor de helft van het seizoen. Luca was eigenlijk wat Zion dit seizoen was. Voorheen.
Ja.
Gewoon elke keer te dik. Ja. En dan tegen het einde van het seizoen begon hij miraculeuze dingen te laten zien.
Ja. Nou, dat is dit seizoen anders. Het is vrij stabiel geweest. En dat is natuurlijk... Nee, Luca's case is grotendeels statistisch. Maar ja, goed, dat is in principe altijd de grootste drijfveer, wat mij betreft, die een MVP boost. Ik denk dat het uiteindelijk ook iets is wat Jokic boost. Omdat, ja, geen All-Star teammate. Nee, vast niet. Maar Jamal Murray is wel All-Star caliber player.
Was Jamal Murray geen eens All-Star? Was hij niet All-Star dit jaar?
Ik zie dit jaar wel als...
Moet toch een keer... Anders moet hij daar weer opnieuw boos over worden. Nee, I snap you. Shit. Ja. Nee. Ja, oké. Maar oké, als we het hebben over beste tweede spelers... dan zijn Jamal Murray en Kyrie... nog altijd boven J-Dub en Donte DiVincenzo.
Ja, eens. Zeker. Ik heb wel eens mensen horen zeggen... ja, straf je dan de case van dit soort MVP's... omdat ze op goede teams spelen?
Ja, het gaat over most valuable. Het gaat niet over wie heeft het beste offensive seizoen. Kijk, dat vond ik ook met die MVP's van James Harden, zeg maar. Als er een award was geweest voor best offensive player in de NBA... zou ik zeggen, geef hem aan James Harden. Al die 4 jaar achter elkaar mocht hij hem winnen. Daar gaat het mij niet om. Het gaat over... wat de oorspronkelijke betekenis van de MVP-award was. En dat was gewoon wie is het meest waardevol voor zijn team. Nou, ik kan jou garanderen dat als Shea niet had gespeeld op de Thunder... dat de Thunder geen play-off team waren geweest.
Nee, klopt. Als je die argumentatie erop loslaat, en ik zeg niet dat het onterecht is, ik snap het. Dan is dat absoluut het antwoord. En dan is waarschijnlijk het volgende antwoord. Of tenminste, nummer twee op die lijst zouden de Knicks zonder Brunson zijn. Want
als Brunson niet bij de Knicks had gespeeld, is niet eens de play-in.
Hetzelfde verhaal.
Ja.
Ja, dus wat dat betreft heb je, als je puur uitgaat van het valuable, en dit is natuurlijk een discussie die vaker gevoerd wordt, puur uitgaat van het valuable deel van de MVP, dan zijn zij de twee die bovenaan me zouden moeten staan.
Ja, want als
hoe goed Luca ook is. Want, ja.
Ja, en als het om record Kyrie gaat, en teamgenoten spelen geen enkele rol, dan is Jason Tatum by far de beste team in de NBA.
Ja, daarom wordt hij er ook bij gehaald. Daarom zie je hem ook in de lijst staan.
Ja, maar omdat hij is letterlijk wel laag mensen in die geen lijst.
Ja, omdat de cases van de rest vrij duidelijk is. Maar hij wordt een soort van genoemd. En altijd als je vraagt naar iemand, joh, waarom heb je Tatum in je top 5 staan? Dan is het antwoord, ja, beste speler op het beste team. Ik hoor nooit iemand zeggen, ja, ik heb wel een basketbaltake waarom hij in de top 5 moet staan.
Ja, nee, kijk, basketbaltechnisch zijn niet in de top 5, denk ik. Maar
nee, los van het feit of het goede speler is of niet. Nee, dat denk ik inderdaad niet. Omdat, er zijn al eenmaal gasten die statistisch gezien zo overweldigend veel meer doen dan hij. Dan raak je achterop.
Ja, en hoe valuable is hij? Kijk, je kan, als hij niet bij de Celtics was dit jaar, denk dat de Celtics nog steeds een top 4 team in het oosten waren.
Ja, dat hele value verhaal druist natuurlijk enorm in tegen de, laten we zeggen, het aangenomen werk wat het vaak is geweest bij stemmers die zeggen, ik laat me leiden door de regel beste speler op beste team. Dat gaat natuurlijk niet met elkaar samen. Beste speler op beste team hoeft niet te betekenen, in het geval van de Thunder komt het trouwens wel heel mooi uit, maar
ja,
als het gelijk beste speler op beste team in de NBA, ja, dan is dat over het algemeen natuurlijk een slecht voorbeeld als je zegt van, maar hij moet dan wel het meest valuable zijn. Want ja, een beste speler op het beste team kun je waarschijnlijk wegstrepen met een team dat best wel nog goed blijft presteren. Ja, dat is met de jongens die we net noemden niet het geval.
Ja, ik weet toch, zelfs al vind ik dat Shea moet krijgen, nog steeds ben ik het er niet echt mee eens.
Nee, maar er is denk ik geen clear-cut choice dit jaar. Ik denk voorheen de top 2, maar misschien heeft hij dus dat Shea zich erin heeft, weer in heeft gemengd nu. Heb je een top 3 die meer dan verdiend is. Daar is iedereen het wel over eens.
Ja.
Ik heb het ook liever zo dan dat we vanaf februari een clear-cut favorite hebben waar niemand bij in de buurt komt. Want het is leuk om het erover te kunnen hebben en debatteren. En ja, ik vind het in ieder geval een goed verhaal dat we in het Westen 3 van de jongens hebben die zich zonder enige twijfel in de discussie mengen. En mooi om te zien dat misschien Brunson dat ook gaat doen.
Brunson is, ik weet dat jij het niet wil horen en Joey ook niet, maar het is Brunson over Luca.
Nee.
Sowieso. Nee. Kijk, je moet ook weten wie er gaat stemmen, Tim. Brunson is de enige Amerikaanse kandidaat.
Ik wil je niet teleurstellen, want dat ga ik wel
Verenigde
doen.
Staten is de kandidaat. Wat?
Tatum.
Ja, maar die is, geloof me, die is
kijk,
niet...
Ik waarschuw je alvast. Kijk straks even naar... En ik hoop het niet, maar...
Als Tatum,
kijk even naar de ballots.
Als Tatum top 3 eindigt in voting, dan moet ze deze award direct afschaffen.
Als Tatum over Brunson eindigt.
Ja, dat is sowieso belachelijk.
Ja, maar dat zie ik nogal gebeuren namelijk.
Bro, het is letterlijk Zion over Tatum.
Ik zeg ook niet dat het terecht is, maar ik zie het wel gebeuren. En dat geeft alleen maar aan...
Het is Anthony Davis over Tatum.
Ja, Anthony Davis heeft een heel goed seizoen.
Ja, over Tatum. Het is Embiid zelfs. Oh, je hebt te weinig wedstrijden. Het is iedereen.
Ja, team record. Hallo, je bent nu play-in teams erbij aan het trekken.
Ja.
Over de absolute... Nee, maar ik snap je. We gaan het zien. Het zou normaal gesproken... Brunson zou in de top 4 moeten zijn. Ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Maar het lijkt mij duidelijk. Dit wordt... Ik dacht Jokic of Luka. Misschien Jokic, Luka of Shame. Ik ben wel benieuwd nu.
Ik ook. Goed, dat was hem voor deze week. We zijn er op Patje Af weer natuurlijk. De ene naar de andere. Tim Talk komt nog online. Ben ik vergeten gisteren om online te zetten. Dus die is nu online. Alsnog, excuses van mij. En dan zijn we er weer ergens. Zie je ons al verschijnen. Veel kijkplezier.